Die een gedeelte lezen uit het Hebreeën, om daar een paar momenten over na te denken. Hebreeën 4. Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16. Het is zo bijzonder wat hier staat. Ik zal het zo voorlezen, maar de reden dat ik zeg maar even de gelijkenis onderbreek en graag even over dit gedeelte wil nadenken. Hij houdt natuurlijk ook verband met de samenkomst. Maar ook in hetgene wat in het verschiet ligt. Dat we in de gemeente een proces ingaan om te zoeken wie God wil aanwijzen als oudste. En een van de belangrijkste dingen die de gemeente is opgedragen, dat is om te bidden. Om te bidden. En daarom wil ik heel graag met jullie vanmorgen over deze tekst nadenken. Ik zal hem eerst in de context lezen. Daar nu, wij nu, vanaf Hebreeën 4, vers 14. Daar wij nu een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want we hebben een hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze is verzocht geweest, toch zonder te zondigen. Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat we barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen ter gelegener tijd. En dan wil ik in het bijzonder over deze laatste tekst, wil ik samen met jullie even een kort moment hebben van nadenken. Laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat we barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen ter gelegener tijd. Zullen we zo samen nog even bidden? Vader, het is een drukke samenkomst waarin veel dingen gebeuren en we willen nu een moment kennen van even bij u te rusten en te stilte te zoeken, ook om te luisteren naar uw woord. Ik wil u zo bidden, Heer, om met uw stilte en vrede te komen over de zaal. Door de rijen te gaan en ons rust te brengen in ons hoofd. Zodat we ons echt kunnen richten op hetgene wat u voor ons heeft. Heer, wil u echt dat uitdelen wat ieder nodig heeft. In Jezus' naam. Amen. Een van de bijzondere voorrechten die we als christenen hebben, is dat we mogen bidden. En nu is bidden, dat is niet het uitspreken van woorden. Bidden is ook niet dat je naar God komt en je verlangens eigenlijk geeft en je behoeften en noden kenbaar maakt. Weet je, het bijzondere van bidden is dat je een diepe geestelijke gemeenschap met de Vader mag ervaren. Dat je een diepe geestelijke relatie mag proeven, maar dat je in die diepe gemeenschap mag zijn met hem. En dan geloof ik dus ook dat bidden alleen maar mogelijk is als je wederom geboren bent. Als je dat bidden, als die wijze eigenlijk het bidden ziet als een diepe gemeenschap met de Vader. En het is zo dat het bidden is alleen maar mogelijk als we echt de Heilige Geest hebben ontvangen. En je ziet ook in deze tekst, zie je dat het heel erg essentieel is en welke rol dat de Heer Jezus eigenlijk speelt in het bidden, in het komen tot die troon van genade. In 1 Kronieken 30, daar staat een heel bijzondere opwekking staat beschreven onder het koningschap van Hiskia. En op een gegeven moment in die opwekking wordt er weer het Pascha gevierd en vieren ze het feest van de ongezierde broden. En komen de Levitische priesters, die komen samen om God echt te zoeken. En dan staat er in 2 Kronieken 30, vers 27, toen stonden de Levitische priesters op en zegenden het volk en hun stem werd gehoord. Hun gebed kwam tot in zijn heilige woning, tot in de hemel. Weet je, dat raakt me zo diep dat ons gebed, een gebed wat gedragen wordt door de Heilige Geest, een gebed wat voor de troon komt van de, met grote vrijmoedigheid voor de troon van de genade, dat dit gebed gehoord wordt in de heilige woning. Het wordt gehoord. Dat ontroert me ontzettend. Als ik bid, dan bid ik, Heer, laat me bewust zijn dat het gebed wat ik uitspreek, dat dat tot uw heilige woning, tot in de hemel doordringt. En het is een groot verlangen als we bidden voor ons persoonlijk leven, voor het gemeenteleven, voor de tijd waar we nu voor staan. Straks zondag hebben we de startzondag. En dan is het zo bijzonder dat je mag beseffen, ook als mensen zich aansluiten in de gemeente en als we bidden en God echt naderen, dat dit gebed tot in de hemel wordt gehoord. En ik wil vanmorgen over twee dingen eigenlijk met jullie nadenken. Als het gaat over het naderen, het toegaan tot de troon van de genade. Eerstens wil ik even kijken naar de troon. Naar de troon. Tweedens, er is genade. Dus er is een troon. Er is een genade. En kort wil ik dan ingaan wat de Etterd ook zo prachtig eigenlijk in die NBV-vertaling. In de NBG-vertaling staat de troon van de genade. Maar in de NBV-vertaling, hoe hij het las, was de troon van de genadige, met grote G. En soms moet een vertaler een keuze maken. En de ene vertaling is niet beter als de andere, maar je kunt soms de nadruk op iets anders leggen. En het is zowel de troon van de genade, als dat je het kunt zeggen, het is de troon van de genadige. Dus over heel kort zal ik daar iets over delen. Over, er is een troon, er is genade. En er is een troon van de genadige. Het eerste is een troon. Het is ontzettend belangrijk dat als we God naderen, dat we beseffen dat we een troon naderen. En dat we dus in die intimiteit van God nog altijd ons altijd realiseren, het is een heilige God, het is een almachtige God. Weet je, als de Heer Jezus ons leert om te bidden, dan zegt hij onze Vader. Hij leert ons het onze Vader. Onze Vader, dat wil eigenlijk zeggen dat ik in een hele intieme relatie met de Vader mag zijn. Dat ik dat de Vader als het ware naar ons toe komt. Dat de Vader naar ons afdaalt en dat hij bij ons komt. En dat hij een diepe gemeenschap met u en met mij wil hebben. Dat wil dat zeggen dat we een omgang mogen hebben als met onze Vader. Maar direct daarop volgt eigenlijk dat hij zegt, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Aan de ene kant is het zo dat het dus een intimiteit is, dat het iets is waarin we dus echt met grote vrijmoedigheid bij God mogen zijn. En aan de andere kant is het God de Almachtige, God de Schepper van heaven en aarde, de soevereine God, de God de Schepper van hemel en aarde. Dat we daarom echt op deze manier mogen naderen. Een troon naderen we. Nooit vergeten dat je een troon nadert. Het eerste leggen wij altijd de nadruk op troon van genade. En we zeggen het is de genade, maar je gaat naar een troon. De derde zondag van september, om je daar een beetje een beeld van te maken. De derde zondag van september, dan is hier in Nederland een bijzondere dag. Dan derde dinsdag in september. Dan is er een bijzondere dag en dat is Prinsjesdag. En dan wordt de troonrede wordt gehouden. Beatrix die bestijgt dan de troon en die gaat op die troon zitten. Er is niemand die zich waagt op die dag op die troon te gaan zitten. Ik betwijfel het zelfs dat mensen überhaupt op die troon durven te gaan zitten. Je moet je voorstellen, ik kan me het zo voorstellen, als je daar in die zaal aan het poetsen bent en je bent alles aan het voorbereiden en alles aan het inrichten. En je loopt dan naar dat podium, dat je even kijkt, kijkt niemand. En dan ga je even snel op die troon zitten en je kijkt van, ziet het niemand? Want je weet, dat komt me niet toe. Even voelen hoe dat voelt. Omdat het een troon is, een troon, dat is iets waar maar één persoon kan opzitten. Je ziet nooit een troon, waar dus, zeg maar, een troon is niet een zetel of een bank. Een troon, daar kan één persoon op zitten. En dat is, we mogen die troon zo naderen en beseffen dat het een troon is. Dat het God alleen toekomt om op die troon te zitten. En als je dan op die derde dinsdag van september, stel dat je wordt uitgenodigd, en opeens dan zegt die kamerling, om hem zomaar eens te noemen, roept hij je naam, Ruud Middel, je mag naar voren komen. Je mag die troon naderen. En je moet beseffen, dat is een troonzaal waar God zit met alle engelen. En een beetje in onze gedachten te brengen, Ruud die wordt naar voren geroepen. En die mag die troon naderen. Ja, hoe komt hij dan door die rijen en je ziet alle mensen kijken. En hij komt met heel veel schroom. Hij komt in de eerste instantie, kijkt hij van wat is me overkomen. Dat ik deze troon mag naderen. Mag naderen. Want dat komt me eigenlijk niet toe. Er zijn toch anderen die geroepen zouden kunnen worden. Er is een diepe heiligheid als we Gods troon naderen. En dan komen we door die rijen. En besef dat je dan in een troonzaal bent. Waar de engelen de Heere God aanbidden. Die troon, die mag je naderen. En dan is het zo dat we zeg maar die troon mogen naderen met een houding van volkomen onderwerping. Dat het wel met grote vrijmoedigheid is dat we naderen, maar het niet onbeschaamd is. Dat we mogen komen in die grote vrijmoedigheid en mogen zeggen van Heer, hier ben ik en ik wil u aanbidden. Maar dat het ook is dat het met een heilige houding is. Met een diepe respect, diepe heiligheid. En dat is zo bijzonder dat we dat zeg maar mogen zien om die troon te naderen. Het belangrijke is ook dat je ziet als we een troon naderen. Hè, als je dus, stel dat ik op audiëntie kom bij Beatrix. En ze zeggen tegen mij, luister, je mag die troon naderen op die derde dinsdag van september. Dan zit zij daar. Je mag komen, Miel, of laten we Ruud weer nemen. Ruud, je mag daar komen. En ze vragen Ruud, luister Ruud, als je bij Beatrix bent, mag je één vraag stellen. Je mag wat vragen. Nou, dan zal hij in zijn kamer gaan zitten en denken, wat zal ik Beatrix vragen? Wat zal ik haar vragen? Want je komt niet met een onbenulligheid. Wat iedere joker je zou kunnen geven, om het zo maar eens te zeggen. Wat iedereen je zou kunnen geven. Je denkt erover na en je denkt, dat is de koningin. Wat zal ik haar vragen? En je zult wat vragen wat alleen de koningin je zal kunnen geven. En dat is, ook als je voor die troon van de genade komt, dan is het zo dat je mag nadenken van Heer, wat mag ik vragen? Het is de troon van de genade. Je nadert de Almachtige, de Heilige. En dan kom je niet met een dingetje wat komt uit een hart van ongeloof. Een verzoek wat God eigenlijk krenkt. Een verzoek wat God krenkt. Het is zo dat, omwille van de tijd sla ik even een stukje over, maar het is zo belangrijk dat we beseffen dat het een troon is van genade. Er zijn ook twee andere tronen nog die in de Bijbel beschreven worden. Als het ware, het eerste is de troon van de wet. Als God op die berg Sinaï is en de wet geeft, en Mozes alleen die berg mag beklimmen en Jozua met hem, maar dan geeft hij een voorschrift dat niemand anders mag die berg naderen. Als diegene die de berg nadert, waar hij de wetgeving geeft aan Mozes, die zal sterven. En als het waar is, de berg Sinaï, een troon van de wet. Een troon van de wet. En de wet, die wil recht. De wet wil recht. Ik kan me soms zo indenken, als ik denk aan een rechter. Stel een kinderrechter. En een kinderrechter die zit ook op een zetel, op een troon. En er wordt een kind voorgeleid en hij moet het kind gaan veroordelen. En hij weet de geschiedenis van dat kind. Hij kent de omstandigheden, uit welk gezin dat die komt. Een gebroken gezin soms, vaak kapotte gezinnen. Of dat hij weet dat het kind misbruikt is. Of dat hij dingen weet van dat kind wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. En wat de oorzaak is van zijn gedrag. Het gevolg wat dat heeft. En heeft dat kind, dat heeft iets verschrikkelijks gedaan. En dat komt voor die kinderrechter. En die kinderrechter, die weet de hele geschiedenis. En die weet waarom dat kind zo is geworden. En waarom dat kind zoiets heeft gedaan. En dan pakt hij de wet. Hij heeft geen andere mogelijkheid. Hij heeft geen andere mogelijkheid als de wet. En hij moet, door de wet moet hij een uitspraak doen. En ik kan niet zeggen, ik begrijp jouw hele omstandigheden. En ik weet ook waarom dat het zo gekomen is. En de wet passen we niet toe. Je bent vrijuit, kan hij niet doen. Kan hij niet doen. Hij is gebonden aan de wetgeving. Hij pakt de wet erbij en hij zegt, ja, dit heb je gedaan. En daar hoort deze straf of deze oordeel bij. Het is niet de troon van de wet. Zo is het ook niet een troon die op een andere plaats beschreven staat. Ik zag een grote witte troon. En hier hem die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten en geen plaats werd voor hen gevonden. Dat is een troon die beschreven wordt in Openbaringen 20 vers 11. En dat is een troon van oordeel. Er komen de mensen, die komen, jij en ik zullen daar ook komen op een gegeven moment. Daar komen we voor die troon. Die grote, die bijzondere witte troon. En dan zal er oordeel gesproken worden. Dan zal de oordeel gesproken worden. Begrijp je hoe bijzonder het is dat we nu op een moment mogen naderen tot een troon van genade? Van genade. Troon van genade. Dat betekent eigenlijk dat God onze gebeden verhoort vanuit de genade. Een onverdiende gunst. Genade betekent eigenlijk, als je de stam van dat woord opzoekt, en ik ben daar deze week, heb ik daar wat over opgezocht, dat wil eigenlijk zeggen het neerbuigen van de meerdere naar de mindere. Dat zit er eigenlijk in. Het neerbuigen van degene die meerder is naar de mindere. Het is een onverdiende gunst. Iets wat je niet verdiend hebt, wat je toch krijgt. Of datgene wat je verdiend hebt, dat je dat niet krijgt. Als je straf hebt verdiend, dan krijg je het niet, omdat iemand genadig is. Of het is zo dat je datgene wat je zeg maar niet verdient, het eeuwige leven, dat je dat toch ontvangt. Maar we moeten beseffen dat het een troon van genade is. En dat, ik vond het zo prachtig dat Spurgeon die zei het volgende. Als iemand van ons zijn beste gebed tot de Heere had opgezonden en hij zou het zien zoals God het ziet, zou hij zijn gebed zeer bewenen. Want er ligt zoveel zonde in het beste gebed dat ooit gebeden is, dat het zeker weggeworpen zal worden. Begrijp je dat? Dat is genade. Genade is eigenlijk, we komen met een gebed met de beste bedoelingen. We komen met de beste bedoelingen. We zijn oprecht en we willen God eren. En we willen naar hem toekomen om onze noden en onze behoeften bij hem te brengen. Maar elk gebed is soms zo doordrenkt van zonde. Als we het zouden zien met Gods ogen. Als je jezelf toetst, hoe snel ben je niet afgeleid? Hoe snel is het niet zo dat je met andere dingen bezig bent en God toch aan het bidden bent of hem bidt? Of hoe is het niet dat je motieven niet goed zijn? Dat je eigen hart arglistig is. En dat je komt. En dan zegt hij van, ik lees dat nog eens voor. Als iemand van ons zijn beste gebed tot de Heer had opgezonden. En hij zou het zien zoals God het ziet. Als we onze gebeden zouden beoordelen zoals God het ziet. Zou hij zijn gebed zeer bewenen. Want er ligt zoveel zonde in het beste gebed dat ooit gebeden is. Dat het zeker weggeworpen zal worden. Dat betekent genade. God doet het niet weg. Betekent, als je komt tot die troon van genade, dan is het zo dat, dat God ook een gebed, wat zo krom is, dat hij daar toch iets mee gaat doen. Genade betekent, het is niet van jou afhankelijk. Weet je, het is zo dat we komen niet voor die troon. Troon van genade wil zeggen, we komen niet voor die troon om God wat te schenken. We komen niet voor die troon om God iets te geven. Het is niet zo dat je voor een troon komt zoals als je nu komt, dan geef je iets wat eigenlijk, ja, daar wordt belasting gegeven. En je komt dan voor een troon, als je naar de zeg maar wereld kijkt, dan is het vaak zo dat we komen voor een troon en geschenken meenemen. En een offer brengen als ik het heb over Gods troon. Maar de troon van de genade, die vraagt geen offers van u. Die vraagt ook geen geschenken. Het bijzondere is eigenlijk dat God De genade betekent dat God aan het uitdelen is. Hij komt naar jou toe. Hij komt naar jou toe. Hij komt naar jou toe. De troon is, daar worden gaven worden daar ontvangen. En het worden geen gaven gegeven. Het is God die de genade ons geeft. En dan is het heel essentieel dat je beseft de genade kan eigenlijk alleen maar gegeven worden op grond van recht. Op grond van recht. Er is geen genade. God kan niet genadig zijn en te zeggen van oké, ik ben je genadig, maar hij doet geen recht. Want hij is een rechtvaardig God. Dat is gerechtigheid. We moeten niet ontkennen dat er drie tronen zijn. Misschien zijn er wel meerdere, maar die drie die ik dus genoemd heb, dat er een troon is van oordeel, dat er een troon is van de wet en dat er een troon is van genade. En dat we voor alle drie de tronen komt die te staan. Je komt ook voor de troon van het oordeel te staan. Je komt ook voor de troon van de wet te staan. Jouw leven wordt ook beoordeeld, net zo goed. Christenen denken dat ze van het oordeel vrij zijn. En dat ze niet voor Gods troon voor het oordeel komen. Iedereen komt daarvoor te staan. En je moet je dat zo voorstellen. Je komt in die zaal binnen, om het maar eens een beetje beeldelijk voor te stellen. En God zit op die troon. En dan zegt, neemt God een boek. En dan kom ik nu, is Ruud niet aan de beurt, maar dan ben ik het zelf. Ik kom voor God. God kijkt in het boek en dan zegt, Miel, luister, je leven is een puinhoop. Er is dit gebeurd en er is dat gebeurd. En Miel, wat ik je voor oordeel is, het loon van de zonde is de dood. Ik veroordeel je tot de dood. Ik sta voor die troon. Ik oordeel je. Omdat je gezondigd hebt en het loon van de zonde, hetgene wat je verdiend hebt, is de dood. Sta ik. Dan kijk ik op en dan zie ik aan de rechterhand van de Vader, zie ik de Heer Jezus staan. En die zegt tegen de Vader, Vader, er moet recht geschieden. Miel, die heeft de dood verdiend. Maar ik heb het voor hem gedragen. Ik sta voor die troon van de wet. Ik sta voor de troon van het oordeel. En de Vader zegt tegen de Zoon, ik heb dat gezien. En dan zegt hij tegen mij, Miel, dat is genade. Dat is recht, dat is oordeel, maar dat is genade. Je krijgt dat wat je niet verdient. En dat is eeuwig leven. Je krijgt ook niet datgene wat je wel verdient. En dat is de straf. Weet je, dat is zo bijzonder om te beseffen. En dat wil ik ook echt voor de komende tijd met jullie zo bidden. Dat we echt mogen bidden, Heer, ik wil voor die troon komen van de genade. En begrijpen dat het een troon is van de genadige met grote hoofdletter. Een troon van de genadige. Zo zou je het ook kunnen vertalen. We mogen naderen tot de troon van de genade. We mogen komen tot de troon van de genadige. Laten we eens even stil zijn. En God echt danken dat je mag beseffen dat we met grote vrijmoedigheid mogen komen tot die troon van de genade. En dan zal ik de dienst zo afsluiten. zou het muziekteam zo willen vragen om naar voren te komen. En dan zingen we nog het lied Genade en Vrede zij u van de Vader. Zullen we zo gaan staan?